Zacharië hoofdstuk 7, waarin de vraag gesteld werd of men nu immers sprake was van een terugkeer uit de ballingschap en van een herbouw van de tempel, of men nu nog zou moeten vasten in de diverse maanden. Ik heb ze vorige keer niet allemaal genoemd en ook niet allemaal correct, geloof ik. Het gaat om de vierde, de vijfde, de zevende en de tiende maand, vier keer per jaar notabene. Een vaste periode ter herinnering namelijk aan de belegering van Jeruzalem, aan de inname van Jeruzalem, aan de verwoesting van Jeruzalem, want het waren dan drie verschillende gelegenheden. En nog een keer een vaste ter herdenking van de moord op Gedalia en de vlucht naar Egypte, zoals die als gevolg daarvan plaatsvond. En het antwoord wat de Heer gaf in Zacharia 7 kwam er ongeveer op neer dat hij niet gezegd had dat ze moesten vasten, zodat hij ook niet degene was die zou uitmaken of ze er ooit weer mee zouden ophouden. Want dat is waar het om ging. Maar het is wel de gelegenheid om terug te wijzen naar de oorsprong, of de oorzaak eigenlijk, een aanleiding van de ballingschap die in deze dagen dus min of meer achter de rug is. Want de gedachte was dat men in het verleden niet geluisterd had naar de profeten. Het heeft tot gevolg gehad dat de Heer uiteindelijk een oordeel gebracht heeft over het volk, waardoor het werd weggevoerd in ballingschap en waardoor uiteindelijk ook Jeruzalem verwoest werd. Wat niet helemaal hetzelfde is, er zitten nogal wat jaren tussen. Ik heb het wel eens eerder gezegd, in 606 voor onze jaartelling werd Jeruzalem voor de eerste maal veroverd. En daar begon de dienstbaarheid van het Joodse volk aan heidense volkeren. Daar begonnen ook de tijden der heidenen. Bij gelegenheid een tamelijk belangrijke datum, was in 606. Maar pas jaren later werd Jeruzalem weer veroverd. En pas bij die gelegenheid werd het volk in grote meerderheid in ballingschap weggevoerd, met achterlating van een deel van het volk. En nog weer jaren later werd Jeruzalem voor de derde keer veroverd. En bij die gelegenheid werd de stad pas verwoest. Het ging dus in verschillende fasen. Maar ook die laatste verovering en verwoesting van de stad ging in drie fasen, namelijk eerst de belegering, later de inname van de stad als zodanig en nog later de verwoesting van en verbranding ook van de tempel. En die gebeurtenissen geven evenveel aanleiding tot de instelling van de vastentijd, zoals die trouwens nog steeds bestaat binnen het Jodendom. En dat bestaat dus nu al pakweg zo'n 2.500 jaar. Daar komt het op neer. Met andere woorden, men is gewoon doorgegaan met vasten. Want zo zat het nou eenmaal. Hoe het ook zij, dit volk kwam terug uit Babel. Maar samen met de wat wij tegenwoordig kennen als het Judaïsme, de Joodse traditie of de Joodse godsdienst. Want dat is wat het is. Die is immers in Babel tot ontwikkeling gebracht. En de vasten in de diverse maanden maakt deel uit van die Joodse traditie, zoals die tot in onze dagen nog bestaat. Het neemt echter niet weg dat direct aan het begin de Heer, onder andere via deze woorden van Zacharia 7, eigenlijk een oordeel uitspreekt over heel dat Jodendom, over de Joodse godsdienst als zodanig. Want het blijft natuurlijk zo dat men in de dagen van voor de ballingschap gewoon heidense goden diende. En af en toe diende men ook een beetje Jehovah. Onder de vele goden die gediend werden, maakte één meer of minder nou ook niet zo geweldig veel uit. Maar we zouden vooral niet de gedachte hebben dat de Joodse religie bestaat sinds de dagen van Mozes. Want dat is absoluut niet waar. Hij is pas ontstaan en ontwikkeld in de dagen van de ballingschap. En vandaar ook gebaseerd op de zogenaamde Babylonische Talmud. Daar komt het op neer. Maar het is de Heer zelf die daar een oordeel over uitspreekt, omdat dit nou ook weer niet de bedoeling was. Waar het om werkelijk om gaat, wordt ook gezegd in dit hoofdstuk. Want er staat bijvoorbeeld, dat was Zacharia 7 nog even. Er staat bijvoorbeeld in Zacharia 7 in vers 9, alzo sprak de Heere der Heerscharen, zeggende: richt een waarachtig gericht. Men zou recht spreken op grond van de waarheid. Betekent dat? Men zou de waarheid zoeken. Richt een waarachtig gericht en doet goede tierenheid en barmhartigheden, de een aan de ander, en verdrukt de weduwe nog de wees, de vreemdeling nog de ellendige, en denkt niet in uw hart de een des anderen kwaad, enzovoorts. Maar er wordt vastgesteld dat dat vroeger gepredikt was onder Israël. Maar dat zij, de voorvaderen van de Joden in de dagen van Zacharia, dat zij weigerden, vers 11, op te merken en togen hun schouders en daarmee hun verantwoordelijkheid terug. En zij verzwaarden hun oren opdat zij niet hoorden. Ik zou bijna zeggen, gelijk het is te deze dagen, want daar komt het in de praktijk op neer. Maar er staat in ieder geval in vers 12, ze maakten hun hart zo hard als een diamant, opdat zij niet hoorden de wet en de woorden die de Heer der Heerscharen zond in zijn geest door de dienst der vorige profeten. De profeten van voor de ballingschap. Dus, en daaruit is ontstaan een grote toorn van de Heer der Heerscharen. En dat betrof dan de verwoesting van Jeruzalem en de ballingschap als zodanig, enzovoorts. Deze woorden, die impliceren vanzelfsprekend dat als men nu alsnog niet zal luisteren naar de woorden Gods en naar de profeten, dan zal het opnieuw uitlopen op een grote toorn van de Heere der Heerscharen. En dat is nog zwak uitgedrukt, want wij weten inmiddels dat dat zelfs twee keer nog zal gebeuren na de dagen van Zacharia. Want in de eerste plaats, in de dagen van de eerste komst van de Heer Jezus, wilde men niet horen, werd hun hart verhard, hebben ze hun ogen toegedaan. Ze wordt verscheidene malen aangehaald in het Nieuwe Testament. Notabene geciteerd uit Jesaja. Dat was een van de groten van de vorige profeten waarover hier gesproken wordt. Want Jesaja was een profeet van voor de ballingschap, uiteraard. Maar in de dagen van de eerste komst dus hebben ze net zo min willen luisteren. Er stonden ze net zo min open voor de beginselen, de goddelijke beginselen, en daarmee die van de waarheid en daarmee ook die van het nieuwe verbond. Want ik roep u in herinnering dat het belangrijkste bezwaar wat de Joodse orthodoxie had tegen de Heer Jezus was dat hij inderdaad een waarachtig gericht richtte, voor zover hij richtte in ieder geval. En dat hij in elk geval goede tierenheid en barmhartigheid deed aan de ander, zoals het ongeveer hier in vers 9 staat. Immers het belangrijkste bezwaar tegen het doen en laten van de Heer Jezus was gericht op het feit dat hij zich niet hield aan de wet. Maar in tegendeel, mensen hun zonde vergaf enzovoorts, hè? Want dat is waar het om ging. En juist de zwakken opzocht, het verachten en het onedele en hoe het allemaal maar heten mag. Terwijl de wet dit soort zaken wel degelijk voorschrijft. Nou, is het probleem meestal dat men de wet niet goed kent. De wet kent aan de ene kant vrij strakke beginselen, die zouden worden toegepast. Aan de andere kant kent de wet ook deze beginselen van goede tierenheid en barmhartigheid enzovoorts. Want als men de Jood vraagt, ook in de dagen van de Heere Jezus, om in het kort de wet samen te vatten, dan blijkt de samenvatting te luiden, gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart enzovoorts, en uw naaste als uzelf. Nog aangehaald, vele malen, in de Nieuwtestamentische brieven. En bijzonder dan ook de brieven van Paulus, want zijn ook de beginselen namelijk van het nieuwe verbond. Het zijn die beginselen waaraan het judaïsme zich in ieder geval niet houdt in de praktijk, om niet te zeggen, de Joden houden zich er niet aan. Dus niks discriminerends aan, anderen doen het ook niet. Maar dat is nou helemaal niet het onderwerp. Het gaat nou eenmaal over het Joodse volk. Zij nemen die verantwoordelijkheid niet. Zij trekken hun schouder terug in plaats van de zwakheden der onsterken te dragen. Hebben jullie? Met de uitdrukking uit Romeinen 14, dan wel Romeinen 15. Enzovoorts. Maar hier wordt aangekondigd dat hier wordt gezegd dat daaruit ontstaan is een grote toorn van de Heere der Heerscharen. Maar het aardige van het Hebreeuws blijft natuurlijk dat je nooit kunt bewijzen of iets in de verleden tijd staat of in de toekomende tijd. Dat maakt namelijk niks uit. En dat betekent dan ook dat wat hier over het verleden gezegd wordt automatisch ook van toepassing zou zijn op de toekomst. En dat is ook inderdaad al eenmaal gebeurd in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70 van onze jaartelling. En toen gebeurde dus precies hetzelfde als wat in de tijd gebeurde in de dagen van Nebukadnezar. Toen waren het de Babyloniërs, in latere dagen waren het de Romeinen. Maar ja, door wie je geslagen wordt maakt niet uit natuurlijk. Hè. Het was de vijand in elk geval. Het waren de heidense. En in de praktijk waren het was het de heidense wereldmacht van die dagen. De dagen van Nebukadnezar uiteraard. Babel, het wereldrijk van die dagen. In het jaar 70 van onze jaartelling waren het de Romeinen. En dat was het wereldrijk in die dagen. Dat is maar waar het om gaat. En het punt is dan vervolgens dat deze uitspraak van vers 12 wijzend naar het verleden opnieuw van toepassing is geworden later, sinds de dagen van de eerste komst van Christus. Maar dezezelfde woorden zullen net zo goed van toepassing zijn op de dagen van de wederkomst van Christus. Ik kan het ook niet helpen, er zijn echt mensen die mij dat kwalijk nemen als ik het me zeg. Maar het is nou eenmaal een Bijbels gegeven. De geschiedenis zal zich herhalen. Dat staat absoluut vast. En dat is ook inderdaad wat in deze hoofdstukken naar voren gebracht wordt. Waar het om gaat is dat voordat uiteindelijk definitief een tempel gebouwd zal worden en in een definitief herbouwd Jeruzalem, voordat het zover is, zou Jeruzalem nog verwoest worden en niet eenmaal, maar inderdaad tweemaal. Soms is dat moeilijk uit elkaar te houden, maar het punt is gewoon, wij zouden afleren, het is een poos geleden dat ik dat gezegd heb, wij zouden afleren om in de eerste plaats te vragen naar de datum. Want dat is wat bij God het minst interessant is, om de eenvoudige reden dat hij boven de tijd staat. Met tijd heeft hij weinig van doen. Hij richt de tijd in, desnoods, dat is wat hij doet, tot op zekere hoogte althans. Maar hij zelf staat erboven. Dus het gaat niet zozeer om de jaartallen. Het gaat om de gebeurtenissen als zodanig. En waar dezelfde omstandigheden ontstaan, daar zullen die omstandigheden ook dezelfde consequentie hebben. Dat is de normale gang van zaken. En dan zeg ik tenzij anders vermeld. Maar zo is het nou eenmaal. Wij zouden niet in eerste plaats naar de datum vragen. Daar gaat het hier ook niet om. Het gaat er gewoon om dat waar deze situatie zich weer zal voordoen, zal ook hetzelfde gebeuren. Jeruzalem zal verwoest worden en de tempel zal verbranden. En dat is inderdaad inmiddels alweer een keer gebeurd. En het zal nog een keer gebeuren in de toekomst. Al moet ik erbij zeggen dat er moeilijk een tempel kan verbranden als hij er niet staat. En die verwacht ik inderdaad niet. In de 70ste week van Daniel. Maar goed, maar Jeruzalem zal verwoest worden. Dat in elk geval. De geschiedenis zal zich dus inderdaad herhalen. Dat de datum ook niet zo'n geweldige rol speelt, dat kan ik u makkelijk illustreren. Ik hoop dat u Joël 2 een beetje kent. Dat is die beroemde profetie die door Petrus wordt aangehaald op de Pinksterdag. Ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees, enzovoorts. Hè. En daarna wordt gesproken over dat te Jeruzalem ontkoming zal zijn, enzovoorts. Want er zijn uitspraken over, en dat blijkt namelijk uit het verband van Joël 2, het zijn uitspraken over de gebeurtenissen die handelen over de laatste definitieve val en verwoesting van Jeruzalem. En dus aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dan kun je gewoon bij Daniel 9 navragen, want daar wordt in feite gezegd, niet helemaal expliciet, maar er wordt gewoon gezegd dat aan het einde van de 70 weken en dus aan het einde van de 70 week Jeruzalem verwoest zal worden. Er zou namelijk verwoesting zijn tot het einde toe over uw volk en over uw heilige stad en dus over Jeruzalem. Nou, daarover spreekt kennelijk Joël 2, want in het verdere van Joël wordt gesproken over een herstel, een definitief herstel leiden tot wat wij dan noemen het Messiaanse Rijk. Het kan niet missen. Je spreekt ook inderdaad over de verwoesting van Jeruzalem naar aanleiding van, of als gevolg van het feit dat de Russische legers, want dat zijn ze, het Heilige Land zullen binnentrekken, zal ik maar zeggen. Het wordt er uitgebreid beschreven, ik ga het nou niet in detail bespreken. Waar het nou om gaat is dat aan het eind van de 70ste week dus Jeruzalem zal verwoest worden, in overeenstemming met inderdaad onder andere Joël 2. Maar bij diezelfde gelegenheid weten wij, en het staat er ook bij, dat er een overblijfsel zal zijn. Er zal namelijk ontkoming zijn, een overblijfsel in Jeruzalem. En dat is natuurlijk omdat het de naam des Heren zal aanroepen, dat staat er ook. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Ik kan niet missen. Dat gaat over het einde van de 70ste week van Daniel. De verwoesting van Jeruzalem het aanroepen van de naam des Heren door een gelovig overblijfsel. En dat zal uiteraard bij die gelegenheid de Heilige Geest ontvangen. Want wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden, zal namelijk wedergeboren worden. En zal dus, want het is hetzelfde, de Heilige Geest ontvangen. Staat daar allemaal. Kan niet misverstaan worden. Maar eigenaardig is dat de apostel Petrus op de Pinksterdag die profetie aanhaalt. En dat was niet aan het einde van de 70ste week van Daniël. Het was na het afbreken van de 69ste week van Daniël. En de 70ste week zal nog in geen 2000 jaar, zal ik maar zeggen, nog in geen 1993 jaar dan, aanvangen. Niettemin haalt hij die profetie aan. Maar hij zegt ook niet, het is nu de 70ste week van Daniël, of het is nu de tijd van de grote verdrukking. Maar hij zegt wel, wat nu gebeurt, is wel dat wat Joël heeft aangekondigd toen hij zei dat God zijn geest zou uitstorten op alle vlees. Waartegen wij bezwaar zouden kunnen aanvoeren en zeggen, dat kan niet, want het gaat daar over de 70ste week van Daniël. Petrus had dat probleem niet, want dat is niet het eerste punt. De vraag is niet, wanneer is dat? De vraag is op grond waarvan gebeurt dat. De vraag is niet naar de datum, maar naar de omstandigheden. Niet hoe de kalender erbij staat, maar hoe het volk erbij staat. Dat is waar het om gaat. En het hele punt is dat Joël 2 natuurlijk spreekt over de wijze waarop, en omstandigheden waaronder, over het Joodse volk het nieuwe verbond zou aanbreken. Dat heeft met datum weinig van doen. En Petrus wist heel goed dat het nieuwe verbond aangebroken was op grond van de opstanding van Christus. En toen hij en de zijnen niet alleen de Heilige Geest ontvingen, maar toen zelfs die geest over hen vaardig werd, zodanig dat zij begonnen te profiteren, precies zoals in Joël 2 staat, zei hij dus, dit is wat Joël gesproken heeft. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal en er staat niet, het zal zijn aan het einde van de 70ste week van Daniël, want de 70ste week van Daniël behoort wel tot de laatste dagen. Want de laatste dagen zijn al begonnen bij de opstanding van Christus. Tot op zekere hoogte zelfs al bij zijn geboorte. Maar goed, dat is tamelijk theoretisch, dat speelt verder geen belangrijke rol. Maar in ieder geval bij zijn opstanding. En op enige tientallen jaren kijken wij dus nou even niet voor het gemak. Maar de laatste jaren zijn begonnen bij de eerste komst van Christus. Of de laatste dagen, de eindtijd, of hoe het maar heten mag. Het tweede deel namelijk, tweede en laatste deel van de heilsgeschiedenis. En als Petrus het citeert, zegt hij, nou, dat is wat er staat, het zal zijn in de laatste dagen, heeft de Heer gezegd dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En Petrus wist dat die dagen begonnen waren, nog niet voltooid, maar begonnen waren. En dus zegt hij, dit is wat Joël gezegd heeft. Terwijl wij, als we eerst naar de data vragen, naar de jaartallen, zouden zeggen, nou, dat kan nooit, want daar klopt niks van. Maar dat is niet waar het om gaat. Dat uiteindelijk de profetie vervuld en voltooid zal worden aan Israël aan het einde van de 70ste week van Daniël op zijn vroegst. Ja, dat is duidelijk. Natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat die uitspraken niet al van toepassing zijn in onze dagen. Waarna de volgende vraag is of de uitspraak over de ontkoming van het overblijfsel op grond van het aanroepen van de naam des Heren, of die ontkoming wellicht dan ook al in het verleden een keer heeft plaatsgevonden. Dat is toch een aardige gedachte, of niet? Waarom zou die uitspraak over de ontkoming en het aanroepen van de naam des Heren en het overblijfsel enzovoorts, waarom zou dat dan ook uitsluitend van toepassing zijn aan het einde van de 70ste week van Daniël? Dat is makkelijk genoeg. Iets dergelijks heeft zich namelijk voorgedaan bij de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Toen was er ook ontkoming voor een gelovig overblijfsel in Jeruzalem. Dat was wat er over was van die eerste christengemeente in Jeruzalem in het jaar 70, of eigenlijk 68 nog, toen het beleg gelegd werd rondom Jeruzalem. Heb je dat tot zover? Nou, daarnaast zou ik natuurlijk moeten aanhalen in datzelfde verband die merkwaardige redenvoering van de Heer Jezus. De reden over de laatste dingen, heet die officieel. Bij ons niet, maar in andere landen bekend als de tweede bergreden. In Matthäus 24, waar de Heer ook de verwoesting van Jeruzalem aankondigt. beginnen bij vers 15 van Matteüs 24. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting. Stop, wanneer ziet men dat? Ik kan niet missen, vanaf het midden, en eigenlijk gewoon in het midden, van de 70ste week van Daniël. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, een afgodsbeeld dus. Een gruwel is een afgod, of een afgodsbeeld eventueel. Het zou leiden tot de definitieve verwoesting van de stad. Zo staat het beschreven in Daniël. En daarom heet de gruwel der verwoesting. Het afgodsbeeld wat uiteindelijk zal leiden tot de definitieve ondergang van dit Jeruzalem. En aangezien Jeruzalem zal ondergaan en verwoest zal worden, verwachten wij nu dus dat er wat gezegd wordt met betrekking tot een eventuele ontsnapping of ontkoming aan de verwoesting van Jeruzalem. En dat staat er ook inderdaad. Er staat, wanneer je dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats, niet Daniël, maar wel de gruwel der verwoesting. Dat heb je toch, hè? Goed. Dat als dan die in Judea, en dat is het hele Joodse land, de Joodse staat, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, dat moeten dan wel bergen buiten Judea zijn, dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Er moeten dus bergen zijn in het buitenland. Ja, Paran of zo. Ja. He? Gebergte van Paran. Maar dan staat er, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, en weder bevrucht en de zogende vrouw in de dagen, doch bid dat die vlucht niet geschiedt, dus winter nog op Sabbat. Dit is haast mee, dus ik lees het maar even snel. Want, vers 21, kijk, men moet vluchten. Niet alleen de stad uit, maar ook het land uit. Heel Judea uit. In het midden van de 70ste week. En ik zeg altijd, voor alle duidelijkheid, dat moet met zo'n grote haast, niet omdat men op dit moment zou beginnen te vluchten, maar omdat dit de allerlaatste vluchtmogelijkheid is. Simpel, hè? Als je het één keer gezien hebt, vergeet je het nooit meer. Waarom zo'n haast? Omdat het einde is van de tijd waarin men zal kunnen vluchten. En men kan vluchten gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniël, kennelijk. Want dit wordt gezegd over het midden. En dan staat er, want als dan zal grote verdrukking wezen. En dat het inderdaad gaat om de grote verdrukking. Dat blijkt uit wat nu volgt. Namelijk, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Maar dat is precies zoals Daniël het formuleerde in Daniël 12 vers 1. Want daaruit is dat geciteerd. Te die tijd zal Michael opstaan. Als het zo'n tijd van benauwdheid zijn zal. Hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. Dat is dus de grote verdrukking. Dat klopt, dan zijn we nog steeds goed bij de les. Want die grote verdrukking zou zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En de gruwel der verwoesting zou in het midden van de 70ste week van Daniël zijn. Dus dat klopt tot zover precies. Nou, op vers 22 ga ik verder niet meer in en wat er verder volgt. Maar wel ga ik in op vers 29. Terstond na de verdrukking van die dagen, hetgeen hetzelfde is als terstond na de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dat is dus hetzelfde als terstond na de 70ste week van Daniël. En dat is ook hetzelfde als terstond na de 70 weken van Daniël. Ik zet het bandje maar weer terug. Ik schrijf het maar even op dan, hè, zeg ik altijd. Kortom, terstond na de verdrukking van die dagen. Wel, dat moet zijn dus ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Dat is het einde van de, dan valt er niks meer te verdrukken namelijk. Dan is de Joodse stad en de Joodse staat verwoest en blijft er geen leven in het land over. Dat is wat diverse profetieën uitgebreid beschreven wordt. Dus dat is waar het over gaat hier, hè? Het einde van de 70ste week van Daniël en de verschijning van Christus dus in de lucht, in de eerste plaats, op de wolken des hemels, in vers 30 en vervolgens ook op de Olijfberg, maar dat staat hier weer niet bij. We komen daar nog wel eens op terug, Maar dit maakt onderdeel uit dan van deze lange redenvoering van de Heer Jezus, die uiteindelijk zijn hoogtepunt vindt, feitelijk pas in hoofdstuk 25, vers 31, waar wij de Heer Jezus zien niet komend op de wolken des hemels, maar 33 jaar later zien wij hem op de troon zijner heerlijkheid als de koning. Uit vers 34. Hebben jullie dat? Zo snel? Goed. Nou, dan ga ik nu, maar ik hou mijn hand even bij Matthäus 24. Dan blader ik nu verder naar Lucas 21. Dat kan nog, hè? Een paar vingers bij Zacharia 7, maar een paar vingers bij Matthäus 24. En nu leggen we Lucas 21 open. Waar staat boven vers 20 de grote verdrukking? Dat mag je doorstrepen, want dat is nou precies wat ik wil zeggen. Daar gaat het helemaal niet over. Boven vers 20 van Lucas 21 staat de grote verdrukking. Maar dat is nou net precies niet waar. He? Want er staat, maar wanneer gij zult zien, wat, de gruwel der verwoesting? Nee. Wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Nou goed, wanneer men zal zien de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats, zou men ook moeten weten dat de verwoesting van Jeruzalem nabijgekomen is. Maar dat is niet hetzelfde. Want lees maar verder. Als dan die in Judea zijn dat ze vlieden naar de bergen. Hetzelfde verhaal. Het Joodse land verlaten en naar de bergen ergens in het buitenland kennelijk. En die in het midden van dezelfde zijn dat zij daaruit trekken. En die op de velden zijn dat ze, zich in, dezelfde niet komen. Men zou namelijk het hele land verlaten. Want deze zijn dagen der wraak. Maar dat staat niet. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Nou is die grote verdrukking uit Matthäus 24 wel de dag der wraken. Maar dagen der wraak is nog niet noodzakelijk de grote verdrukking. Heb u dat? Het zijn dagen der wraak. Maar er waren wel eens meer dagen der wraak. Is niet noodzakelijk de grote verdrukking. Staat er ook niet. Want deze zijn dagen der wraak, omdat alles vervuld worden dat geschreven is. Doch wee de bevruchtende zogende in die dagen, want er zal grote nood, niet grote verdrukking, grote nood zijn in het land en toorn. En het is toch opmerkelijk dat er staat wraak, nood, toorn, maar niet grote verdrukking. En vers 24, en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. En u ziet, dat kan niet gaan over de grote verdrukking. Want als Jeruzalem verwoest wordt aan het einde van de 70ste week van Daniël, zijn wat Jeruzalem betreft de tijden der heidenen vervuld. Want dan begint de heerschappij van Christus en onder de heerschappij van Christus zelf zal Jeruzalem gebouwd worden en nooit meer door de heidenen vertreden worden. En de laatste heidenen die Jeruzalem vertreden zijn dus de Russische legers, als ik het wel heb. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar die zullen daar omkomen in dat land, zoals beschreven, inderdaad in Joël 2. Ja, zeker wel. En nog zo'n wat schriftplaatsen natuurlijk. Maar u ziet dat hier Lucas 21 daar niet over kan gaan. Wat aardig is nu, dat het eerste deel van deze reden in Lucas 21 inhoudelijk volstrekt overeenkomt met het eerste deel van dezezelfde reden overigens in Matthäus 24. Dus er is niet echt een verschil tussen. Maar op het moment dat de Heer in het betoog terechtkomt bij dat Jeruzalem zal verwoest worden, wordt in Matthäus 24 alleen melding gemaakt van de verwoesting van Jeruzalem in en aan het eind van de 70ste week van Daniël. Terwijl in Lucas 21 weliswaar ook melding gemaakt wordt van de verwoesting van Jeruzalem, maar niet in het eind van de 70ste week van Daniel, maar in het jaar 70 van onze jaartelling. In het verleden. Kortom, die verwoesting uit Lucas is al gebeurd, die verwoesting uit Matthäus 24 nog niet. Maar beiden zijn het gevolg, of zijn vervulling of toepassing van dezelfde oudtestamentische profetieën. Namelijk, als het volk ongelovig is en het evangelie afwijst, de Messias afwijst, zal Jeruzalem verwoest worden. En dat is gebeurd naar aanleiding van de eerste komst van Christus. Het gebeurt net zo goed naar aanleiding van de tweede komst van Christus. Op grond van dezelfde profetieën. En als je deze beide redenvoeringen uit Matthäus 24, Lucas 21 naast elkaar legt, wel, het is dezelfde redenvoering, maar het verslag is verschillend, dan blijkt dat de eerste delen komen met elkaar overeen, de beide laatste delen ook, en het middelste deel over de verwoesting van Jeruzalem komt weliswaar overeen, want het gaat over de verwoesting van Jeruzalem, maar in het ene verslag gaat het over de verwoesting die al geweest is, en in het andere gaat het over de verwoesting die ook nu nog toekomst is. Nou, moeilijker is het niet. Er is verder ook niets moeilijks aan, overigens. Maar gaat er maar om dat door de Heer zelf dezelfde profetieën dus tweemaal worden toegepast. En al mocht u dat nou niet begrijpen, het verschil tussen die beide, tussen Matthäus en Lucas, dan moet ik u zeggen dat ook niet letterlijk alles is opgeschreven wat de Heer gezegd heeft. Maar dat zowel Matthäus als Lucas een verslag gemaakt hebben van wat de Heer gezegd heeft, en dat is altijd een uittreksel, een selectie van wat hij gezegd heeft. En Lucas heeft gewoon het verhaal over de toekomstige verwoesting van Jeruzalem weggelaten. En Matthäus heeft het verhaal over de verwoesting van Jeruzalem, zoals die nu al historisch is, heeft hij weggelaten. Nou en? Journalisten geven nou helemaal niet alles weer wat iemand gezegd heeft, hoor. Tot maar een deel.
Ja. Vers 25 wel weer
op. Ja, dat is het eigenaardige. Want in vers 24 blijkt uitdrukkelijk dat het, van Lucas 21, dat het niet gaat over het einde van de 70ste week. Want als je dit normaal leest, wordt aangekondigd dat na die verwoesting van Jeruzalem, Jeruzalem alsnog door de heidenen zal vertreden worden. Totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Dus dat is na die verwoesting. Maar daarna staat er in vers 25, en er zullen tekenen zijn in de zon, maan en sterren. Nou, wanneer is dat? Volgens de profeten. Aan het eind van de 70ste week van Daniel, en dus als de tijden der heidenen vervuld zullen zijn, en dus als Jeruzalem verwoest wordt. Heb je dat? En tegelijkertijd het begin van de dag des Heren. Ja, precies. Maar nu ziet u dat de verwoesting van Jeruzalem zoals beschreven in Lucas 21, is die uit het jaar 70, maar daarna gaat het verhaal verder na de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniel. Zo'n kortsluiting en het stuk ertussen wordt gewoon overgeslagen. Maar dat is wat Matthäus 21 ook doet. In plaats van te spreken over de verwoesting, aanstaande verwoesting in het jaar 70, springt het er gewoon overheen en bespreekt de verwoesting van Jeruzalem in de 70ste week van Daniel. En dat is dus het verschil tussen deze beide verslagen. En historisch zal wel zo wezen dat de Heer over beide gesproken heeft. Bovendien, voor zover ik weet, heeft hij avond aan avond, vier avonden lang namelijk, over deze dingen gesproken. Zittend op de Olijfberg, en dus met het uitzicht op Jeruzalem en in het bijzonder op de tempel. Daar heeft hij deze redenvoering uitgesproken. Maar het waren redenvoeringen en hij zal de diverse aspecten ervan kennelijk besproken hebben. Zo moet het wezen. Nou goed, daar ging het nog verder niet om. Maar waar het maar om gaat is dat weliswaar Jeruzalem verwoest werd in de dagen van Nebukadnezar, En dat daarna, na de ballingschap die daarop volgde, het volk werd terugverzameld. Maar dat wil nog niet zeggen dat nu in de terugverzameling, in de dagen van Zacharia, meteen alle Messiaanse beloften vervuld worden, want zo is het niet. Jeruzalem zou nog een keer, let nou goed op, hè, want Jeruzalem zou nog een keer verwoest worden in het jaar 70 van onze jaartelling. Daarna zou een periode van ballingschap volgen van niet 70 jaar of iets dergelijks, maar van bijna 2000 jaar. En daarna zal Israël alsnog terugverzameld worden. Dat moet nog gebeuren in de toekomst. Heb je dat? En dan wordt pas de tempel gebouwd. Maar dan zijn we er nog niet. Want vervolgens is het ook inderdaad zo dat Jeruzalem in de toekomst nog verwoest zal worden. Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Waarna volgt een betrekkelijk korte periode van ballingschap. Hoe lang weet ik niet. Misschien maar van enkele maanden, dat wil ik zeggen tientallen dagen, maar misschien maar van enkele maanden, ik weet niet hoe je dat precies moet zeggen, maar in ieder geval, Jeruzalem zal pas later hersteld worden en dat uiteindelijk definitief zal Jeruzalem hersteld worden 33 jaar na die verwoesting. Dus 33 jaar na de 70ste week van Daniël. Alleen in die 33 jaar gebeurt dat al.
Maar het is wel opvallend dat
Nou, die term wordt niet zoveel gebruikt. Men spreekt over het duizendjarig rijk. Dat is een term in evangelische kring, zal ik maar zeggen. Sinds Johannes de Heer in elk geval. En dat is dus al heel lang. En in meer theologische kring, calvinistische kring, of hoe zeg je dat, spreekt men meer over het Messiaanse rijk. Maar men verstaat daar dan toch gewoonlijk wel weer wat anders onder. Hè?
De mensen van vroeger, die hadden het over het Messiaanse rijk.
Ja. Ja, heeft, nou goed, dat is misschien niet helemaal bijbelstudie, maar mijn zinziens, sinds het heengaan van Johannes de Heer, heeft niemand het er meer over, geloof ik, zo langzamerhand. Zelfs het zoeklicht niet, als het er helemaal over gaat. Sorry. Met dat meen ik, die verwachting is volstrekt ondergesneeuwd. Hoe dat komt, ja, er zijn wel argumenten voor aan te wijzen. De belangrijkste is waarschijnlijk dat men allerlei voorspellingen gedaan heeft op grond van de schrift, die inderdaad tot op heden nog steeds niet uitgekomen zijn, zal ik maar zeggen. En langzamerhand is men terechtgekomen op het punt dat men van de ontwikkeling onder de volkeren, zal ik maar zeggen, al helemaal niks meer begrijpt en totaal niet begrijpt hoe dat nog ooit een keer passend gekregen moet worden in de binnen de opvattingen zoals die vroeger heersten. Zo is het nou eenmaal. Men weet daar gewoon niks meer van. Ik noem maar wat. Hè. Men heeft gedacht in de tijd dat het Zionisme naadloos zou overgaan in Messianisme en dat dus de terugkeer van het Joodse volk naar Palestina op zijn minst het begin was van de definitieve terugverzameling van het Joodse volk naar het land onder de heerschappij van de Messias. Dat waren de gedachten van Johannes de Heer ook. Misschien heeft hij ze later weer gewijzigd, dat weet ik niet, maar dat waren de gedachten van Johannes de Heer ook. En het punt is natuurlijk dat inmiddels de Joodse staat al lang zijn 40 jaar bestaan gevierd heeft. Wat, al zijn 45 jaar, hoe lang bestaat het? Bijna zijn 50-jarig. Haalt het misschien nog net. Maar goed. Maar ik bedoel, maar er bestaan er al zo lang en er is nog allemaal niks van terechtgekomen. Integendeel. En wat er vroeger zo positief uitzag voor het Zionisme en voor de Joodse staat, zal ik maar zeggen, dat is allemaal zo positief niet meer. Nou ja, in de 60e jaren toen men de oude stad veroverde, toen was het weer geweldig natuurlijk. Toen kregen we meteen allerlei verhalen, ook in evangelische bladen, over de wondere wijze waarop de Heer hen aan de overwinning geholpen had enzovoorts. En dat is natuurlijk zeer problematisch, want de Heer heeft hen niet aan de overwinning geholpen. Alle verhalen ten spijt. Want dat zou de Heer niet doen, maar dat weet men niet. En daar sluit men tot in onze dagen de ogen voor. Want het blijft natuurlijk zo dat de situatie van de Joodse staat weliswaar in overeenstemming is met de profetie, met het profetisch woord, maar bepaald niet met de wil van God. God staat niet aan hun kant. Als er een volk is aan wiens kant God staat, dan is het de gemeente. Toch? Want vergis je me niet, wij zijn Gods volk, Gods uitverkoren volk. Je kan niet missen. Tegenwoordige tijd, nu. Dus valt niks anders van te melden, dat is wat het is. Dat Israël in de toekomst uitverkoren zal worden alsnog, dat is wel waar, maar dan alleen op grond van geloof. Ongelovigen zijn nooit ergens toe uitverkoren. Nou ja, tot een oordeel. Wordt van Judas gezegd. De ongelovige Judas namelijk. Wordt tevoren gezet tot een oordeel in 1 Petrus 2. Nou goed, laat maar zitten. Maar dat betekent dus dat enthousiasme voor de Joodse staat na zoveel tientallen jaren en na eigenlijk al meerdere generaties, dat is natuurlijk al lang weggezakt. Moet dit het nou worden? Nou, daar ziet het niet naar uit. Enzovoort. Dat is de ene kant van het verhaal, het herstel van de Joodse staat. Maar men had er de verkeerde verwachtingen van. En nu, ja, laat maar het maar. Nu spreekt men er liever niet meer over eigenlijk. Hè? Aan de andere kant had men de verwachting dat de grote wereldrijk wat in de eindtijd zou ontstaan, dat ongeveer geleid zou worden vanuit Den Haag. Bij nader inzien toch Brussel, wat ik nog altijd een van de beste Belgen moppen vind, die ooit de ronde gedaan heeft. Ja, nee, maar het was serieus. Ik durf het nu wel te zeggen, maar het was verbazend serieus. Hebben ze nooit dat verhaal verteld van uit de 60e jaren, toen niemand wist wat een computer was, behalve dan dat je er bang voor moest wezen of zo, dat er in Brussel, in het hoofdkantoor van de Europese gemeenschap, een computer stond die ze daar het beest noemden, van wie we allemaal een nummer kregen. En we kregen allemaal het nummer 666, dus die moet volkomen geschrift geweest zijn. He? Allemaal van dat soort wilde verhalen die de een of andere idioot uit zijn duim gezogen heeft. Want zo was dat. Zo. Nee, idioot, zei ik. Nee. Nou goed. He? Ja, net als al die andere verhalen, die komen misschien uit dezelfde koker of dezelfde duim. Die verhalen over de NASA en de ruimtevaart, dat was toen ook zo populair, weet u wel. Dit was allemaal in 1967 ongeveer, weet je wel, zo rond de eerste mens op de maan en dat soort dingen meer. En de Zesdaagse Oorlog heette dat, geloof ik. Nou goed, ik wist ook niet dat ik het vanavond moest zeggen. Maar in die dagen, toen hadden ze ook een verhaal over dat de NASA had onderzoek gedaan enzovoort voor allerlei berekeningen voor de ruimtevaart. En die waren ineens een dag kwijt uit de geschiedenis. Wat belachelijk is, want het bestaat gewoon niet, het is onmogelijk. Maar ze waren een dag kwijt uit de berekeningen. En toen zat er ergens iemand, ergens op het kantoor van de NASA, zat hier of daar een gelovige. Dan moet je al meteen al gaan lachen eigenlijk, want, nou goed, laat maar zitten. Laat maar niet. Maar er zat dan ergens een gelovige en die loste dan het probleem op, want het zat hem in de zon staat stil enzovoort in de dagen van van Joshua enzovoorts. En dat, daar zou dan die dag gebleven zijn. Toen hebben ze dat nagezocht, want het is een prachtverhaal. Hebben ze dat nagezocht en dat klopte inderdaad. Op 40 minuten, nou dan waren ze nog 40 minuten kwijt. Hè? Dat kon niet in diezelfde tijd geweest zijn. En toen vonden ze dat dat dan geweest moet zijn in verband met de zonnewijzer van Hiskia en de schaduw enzovoorts. Bij elkaar zou het dan precies een netmaal geweest zijn. Nou, dit is dus gewoon gore onzin. Dat heeft iemand uit zijn duim gezogen. Dat heb ik geen goede woorden voor over. Dit is gewoon wartaal. Maar het heeft zo ongeveer in alle christelijke of evangelische bladen gestaan. Zoiets kan alleen als men van voren de dagen van Joshua tot op de dag nauwkeurig de standen, de sterren, de zon, de maan, planeten weet. Maar dat weet men niet, want wij weten dat voor als ze nu een datum moeten bepalen, een dag moeten prikken uit die tijden, doen ze dat precies omgekeerd, doen ze aan de hand van de stand van de sterren enzovoort. Dus dat is maar onzin, daar kun je niet een dag aan kwijt zijn. Dit is gewoon wartaal. Iemand die met een beetje nadenkt weet dat, maar een of andere figuur, of grappenmaker, laten we hem zo noemen, heeft dat soort verhalen de wereld ingezonden en nou ja, goed, dat werd dus ruim overal gepubliceerd. Nou goed, maar dit soort verhalen hebben natuurlijk de Maranatha-gedachte, om zo te zeggen, op geen enkele wijze goed gedaan. Bovendien, die verwachting van een hersteld Romeins Rijk, zijnde eventueel de EEG, daarna de EG en nu de Europese Gemeenschap, dat is niet bijbels, is domweg niet bijbels. Dat berust gewoon op een niet nauwkeurig genoeg lezen van de profetieën. En men zou niet moeten speculeren in plaats van de profetieën nauwkeuriger te bestuderen. Dat is het hele probleem. Nou, van een gemeenschappelijk Europa als wereldrijk, nou ja, daar heb je nou helemaal geen verwachtingen meer van natuurlijk. Europa valt gewoon in kleine stukjes uit elkaar. In onze dagen. Toch? Komt allemaal niks van terecht. Gaat maar eens navragen. Vooral in Oost-Europa, Zuidoost-Europa enzovoorts. Wat de machtsblokken waren, is niks meer van over. En binnen de kort worden de Friezen ook zelfstandig. Dus, hè? En Noord-Ierland, een beetje veel. Ik bedoel, en denk je van België, is ook al in twee stukken uiteengevallen inmiddels. Dat was maar zo'n klein landje. Het is toch zo of niet? We hebben het allemaal niet gevolgd. Ik bedoel, er komt geen hersteld Romeins Rijk. Zeker niet onder de heerschappij van Rome. Zou het onder de heerschappij van de maffia zijn. Kom nou. Maar het is ook niet bijbels. En dat is maar wat, het is niet bijbels. Men heeft dat gedacht, maar men moet dat niet vasthouden en daarop gaan speculeren, mooie verhalen vertellen. Want dan kun je niet meer terug. Dan kun je niet meer bijstellen. Dat is het hele probleem. En waar het niet bijbels onderbouwd en gemotiveerd is, maar wel verkondigd is en toegepast is en met de krant erbij enzovoort, dan kan men gewoon van die gedachten gaan niet meer terug. En wat er dan dus gebeurt, is dat men kennelijk afspreekt, want die indruk krijg ik dan, dat men kennelijk afspreekt om het er maar niet meer over te hebben, in de hoop dat het binnen een generatie vergeten zal zijn. En als je nu aan een evangelisch christen zegt, de Heer komt spoedig, dan haalt men zijn schouders op. Dat was enige tientallen jaren geleden wel anders. Dat meen ik. Dus voor zover ik weet, was dat enige tientallen jaren anders. Dan verwachtte men binnen zeer afzienbare tijd de wederkomst van Christus. En als je nu zegt dat je dat binnen afzienbare tijd verwacht, dan krijg je hetzelfde verhaal te horen wat je toen alleen hoorde uit de Calvinistische kring, zal ik maar zeggen. Ach, dat kan nog heel lang duren.
Dus met andere woorden, dus het gevoel van het beeld dat opgericht zal worden.
Ja.
Die eigenschap mag dus. Ja. Die wilde rekening in zich.
Ja. Ja, dat beeld wat opgericht gaat worden, zal worden opgericht in de eerste plaats niet in Brussel, maar in Jeruzalem. Dat is niet helemaal hetzelfde. Al wonen er ook Joden in Brussel. Maar zal opgericht worden in Jeruzalem. Het is een beeld gewijd aan het beest. En dat is de laatste grote machthebber over de heidense volkeren. En dat is in de praktijk de koning van Babel. Heeft zijn zetel in Babel. Daar laat de schrift geen twijfel over bestaan. Daniel niet en Openbaring ook niet. Zie. Dus Jeruzalem zal op een of andere wijze geassocieerd worden met, of een verbond sluiten met, want dat is waar het om gaat, met de koning van Babel. En dan niet meteen zeggen dat is Brussel, hè? Of Rome, of Jeruzalem, want sommigen zeggen dat Babel Jeruzalem is. Helemaal een vreemde variant. Maar goed, hè? Al dat soort dingen moeten er gewoon uit. Al die vreemde speculaties enzovoorts, al dat onbegrip ook. Trouwens over wat in de loop der eeuwen aan bijbelkennis is overgeleverd, want er is echt wel wat goeds bij, maar het is vaak volstrekt niet begrepen of geparafraseerd. Het is verbasterd gewoon enzovoort. Maar men zal gewoon de Bijbel moeten opendoen. Terug naar de schrift. En Johannes de Heer deed dat ook, alleen op een gegeven moment hield het op. Het was niet meer de schrift, toen werd het weer, het werd weer ethiek. Vrome verhalen, zal ik maar zeggen. Het klinkt wat vervelend, zal ik maar zeggen. Neerbuigen natuurlijk, maar zo bedoel ik het niet. Maar toen werd het weer stichtelijke preek en doe maar zus en doe maar zo. En ja. Maar dat heeft met Bijbelse waarheid natuurlijk nou eigenlijk helemaal niets van doen. En dat is het probleem. En langzamerhand vergeet men het dus gewoon. Dat is wat aan het gebeuren is. Nou ja, als ik dat nou zo zeg, ja, dan denk ik natuurlijk tegelijkertijd aan de ene kant dat wij verwachten een hersteld Grieks Rijk, niet een hersteld Romeins Rijk, een hersteld Grieks Rijk. En over een paar jaar, stel dat we tijd van leven hadden, zeggen de mensen dus dat ik denk dat de troon daarvan in Athene zal staan. Want ik heb toch gezegd Grieks Rijk? Nee, zei hij, een Grieks Rijk met de troon in Babel. Want in laatste instantie zou de troon van het Griekse Rijk inderdaad in Babel staan. Babylon, het Babylon van Alexander de Grote, oprichter van dat Griekse Rijk. De man is nauwelijks in Griekenland ooit geweest van zijn leven, maar dat doet er niet toe. Het heet nu helemaal een Grieks Rijk en dat doet er wel toe. Wij verwachten dus dat Griekse Rijk, en dat is aan het ontstaan daar in die Arabische wereld, maar niemand heeft er erg in. Maar niemand weet het, niemand verwacht het namelijk. Maar het is volstrekt de vervulling van Bijbelse profetie. Die hele toestand om die man, hoe heet hij ook weer, in Irak, Hussein, Saddam Hussein, wat nu al jaren loopt, zal ik maar zeggen. Het is niks anders dan de weg bereiden daar naartoe. En als dan de man zelf werd, lag, zou hij het beest worden. De kleine hoorn die zo groot zou worden, uitnemend hoog zou worden enzovoorts. Ik denk niet dat hij het wordt. Dan wordt het zijn opvolger, dat maakt niks uit. Het heet toch hetzelfde. Maar niettemin, dat gebeurt allemaal. Maar kijk, sorry dat ik dat zeg onder elkaar en moet je niet verder vertellen. Maar kijk, dat lees je dus niet in het zoeklicht. Dat ik het zoeklicht noem, omdat ik zo gauw geen andere blad bij name kan noemen zo gauw. Hè. Of in de Oost, dat kan natuurlijk ook nog. Maar ik krijg ze ook niet, ik lees ze ook niet. Hè. Ja, nee, goed. Maar dat hoor je, je hoort het ook niet in de prediking. Maar dat is wel wat aan het gebeuren is. En dan heb ik het nog niet eens over dat inmiddels al jaren systematisch gewerkt wordt aan een verbond tussen de Joodse staat, de staat Israël, en de grote vijand. De Arabische wereld in het algemeen en de Palestijnen, de Palestijnse wereld dus in het bijzonder. Nou, het lijdt geen twijfel, dat is dat verbond waar Daniël 9 vers 27 over spreekt. Een verbond tussen de Joodse staat en wat uiteindelijk zal worden, dat herstelde Griekse Rijk met de hoofdstad Babel. Maar aan die overeenkomst wordt gewerkt. Ik weet wel, dat Rijk is er nog niet. Ik zeg ook niet dat het er eerst moet wezen. Het gaat er maar om dat als men bij wijze van spreken, zoals ik het nu zie, en dat is geen speculatie, niks daarvan, maar zoals ik nu zie, als men nu bij wijze van spreken een verbond sluit tussen de Joodse staat en de leider van de Palestijnen, en die Palestijn die blijkt later de grote macht hebben te worden in heel die Arabische wereld, dan klopt het toch precies? En dan heeft men toch een verbond met het grote wereldrijk van die dagen, of met degene die dat rijk zou beheersen. En dat gebeurt in onze dagen, dat staat bijna dagelijks in de krant. Het vredesproces in het Midden-Oosten. En niemand heeft, ik heb het nog nooit ergens anders gehoord, nog nooit ergens geleerd, echt niet. En ik zeg het met opzet tamelijk uitdagend, want als u het al geleden hebt, zult u het mij in ieder geval komen vertellen. Je leest het niet, maar het staat dagelijks in de krant. Maar dat is het werken aan dat verbond des vredes, waarvan zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar enzovoorts. Het enige wat in onze dagen plaatsvindt, is dat er altijd maar afgeremd wordt. Dat gebeurt bijna alle dagen. He, er gebeurt er weer wat waardoor het vredesproces in gevaar komt. Dan denk ik, ja, allicht, maar het is de tijd nog niet. En zolang u en ik hier zijn, komt het dus ook niet, want het verbond moet de 70ste week van Daniël inluiden en het begin van die 70ste week van Daniël markeren. Maar voor die tijd zouden wij weg zijn. Maar niemand weet het, niemand ziet het. En echt, ik begrijp het, ik kan me erover opwinden, want ik begrijp dat niet echt. Hè. Als je nou in de loop der jaren allerlei dingen geleerd hebt waarvan je na verloop van tijd ziet dat het niet klopt. Omdat het achterhaald is. Omdat de datum gepasseerd is. Ruim. Dan wordt het toch hoog tijd om je opnieuw in de profetieën te verdiepen en om na te gaan waar het dan verkeerd gegaan is. En dat gebeurt niet. En de schrijvers die zich daarmee bezighouden, want het zijn er ook wel een paar, die veranderen gewoon van onderwerp. Want over dit soort zaken durft men niks meer te zeggen, want er is er nog toe niks van terechtgekomen. Dus gaan we over andere dingen schrijven. Zo blijft die waarheid gewoon ondersneeuwen, zal ik maar zeggen. En ik vrees dat zelfs in de Maranatha-beweging de opname van de gemeente volstrekt, maar dan volstrekt onverwacht zal plaatsvinden. Ik zei zelfs in de Maranatha-beweging. Dat geen betekent dat ik die hoog acht, maar ik vrees dat het ook daar zo zou zijn. Zie. Ik bedoel toch niet als kritiek, maar hoe komt het nou dat zo'n belangrijke waarheid over de wederkomst van Christus, naarmate de tijd vordert, gewoon weer ondersneeuwt, gewoon weer in vergetelheid raakt? Dat komt daarvan. Naarmate de tijd vordert, blijkt de prognose niet te kloppen, maar men zou juist meer dan ooit de schrift dan moeten bestuderen. Met de krant naast de Bijbel zijn we dan vroeger. Het is ook 30 jaar geleden, ja. Maar met de krant naast de Bijbel en controleren. Zo zit dat. Nee, met de Bijbel de krant controleren en daarna andersom pas, eventueel. Men zou ermee bezig blijven en men zou toegeven dat men de dingen dan kennelijk niet begrijpt of zoiets. Ja, dat heb ik ook gedaan. Maar dacht u wat? Ik heb ook van huis uit geleerd dat we een hersteld Romeins Rijk te verwachten was. Tot het gewoon uit het schrift anders bleek. Want het is wel leuk dat je dat leert. En dat kun je meteen geloven als je het hoort van mensen die je vertrouwen stelt. Maar het neemt niet weg dat je dan toch moet weten waar het dan in de Bijbel staat. En hoe je daar dan mee komt. Zo simpel is dat. Dat zouden wij allemaal moeten. En ik zou het ook doen. Als we hier om 1999 weer bij elkaar zijn, dan was er met mijn berekening ergens iets niet goed. Zo zit dat gewoon. Daar schaam ik me niet voor. Ik zeg het er ook altijd bij. Het kan best wezen dat dat niet klopt, maar ik vind het minst interessante van het hele verhaal. Hè? Want ik blijf volhouden dat de datum niet belangrijk is, maar dat het gaat om omstandigheden. Omstandigheden wijzen in ieder geval duidelijk in deze richting, dat binnen zeer afzienbare tijd die 70e week van Daniël zal aanbreken, als namelijk dat verbond gesloten zal worden. En dan zijn wij weg. Zover ik weet. En ik heb nog nooit iemand gesproken die dat verband heeft tegengesproken. En die zei van, dat denk jij nou wel, dat die opname van de gemeente samenvalt met het begin van de 70e week, maar dat kan niet, want hier staat of daar staat. Heb ik nog nooit gehoord, en anders hoor ik het graag. Voor zover ik weet steekt het zo in elkaar. Maar die dag die komt zeer spoedig nader. Ik hang er niet op aan een jaartal, dat meen ik echt. Dat maakt me ook helemaal niks uit. Maar wat men zou doen, is trouw blijven aan de schrift. En daar waar Europa uit elkaar valt, zou men opnieuw eens moeten kijken hoe het nou zit met het Romeinse Rijk wat zich zou herstellen. Dat is eenvoudig genoeg, het zou zich niet herstellen. Men heeft de verkeerde voor, het Griekse Rijk zou zich herstellen. En weet u waar het misverstand vandaan komt? Omdat men dacht dat waar in de Bijbel Babylon genoemd wordt, men Rome zou moeten lezen. En dat denkt men al honderden jaren, want dat denkt men sinds de Reformatie. Heb je die? Sinds de Reformatie. Dacht men dat het beest, de grote vijand van Gods volk, dat was de Rooms-Katholieke Kerk. Hadden ze dan ongelijk? Nee, maar het was maar de helft van de waarheid. Want Babel is er altijd geweest, maar in het verborgene, en Babel, beginselen van Babel, van het Rijk van Satan is het uiteindelijk gewoon, heeft inderdaad in hoge mate gewerkt in de loop der eeuwen in de Rooms-Katholieke Kerk, zeker in die dagen. Dat was al heel wat erger nog dan in onze dagen overigens. Nee, toen waren ze nog min of meer religieus, dat is in onze dagen nauwelijks meer het geval. Het is tegenwoordig meer politiek, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar de hervormers zagen in de Rooms-Katholieke Kerk de grote vijand zeggen, dat is Babel, en ze hadden gelijk, dat was ook Babel. Maar Babel kan overal opduiken, maar in laatste instantie, in verband met de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk, niet over de kerk, maar over Israël en de volkeren, is Babel gewoon wat het altijd was, Babel. En dan ook is Jeruzalem weer wat het altijd was. Jeruzalem, Zacharia zegt het ook. Zacharia zegt, in de plaats van Jeruzalem zal nog wezen te Jeruzalem. En de plaats van Babel zal nog wezen te Babel. Dat staat er niet letterlijk. Maar het wordt wel degelijk uitgebreid verteld. Babel zal verwoest worden, om het zo te zeggen. Verruineerd worden, is ongeveer hetzelfde. En na zeven tijden zal Babel hersteld worden in alle koninklijke luister. Dat staat in de profeten, dat verwachten we dus. Maar als je verwacht dat Babel Babel zal zijn in de toekomst. Dan moet je het idee van dat wereldrijk in de toekomst, dat dat Romeins is, onder Rome, moet je dan ogenblikkelijk ook loslaten. Het is dan namelijk een Babylonisch rijk. Trouwens, hoe heette dat beeld eigenlijk waar die steen op viel in Daniel 2? Als het hoofd nou Babel heet, hoe heet dan het hele beeld? Ja, als het hoofd nou Christus heet, hoe heet dan het hele lichaam? Dat is het tegenovergestelde, natuurlijk. Bij het Christus, uiteraard. Maar dat beeld is Babel. En het gouden hoofd is Babel. Dat het daarna zilver en koper en ijzer en leem wordt, mag dan zo wezen. Maar uit de toelichting op deze profetie, Daniel 2, blijkt wel degelijk dat het uiteindelijk, ook in verband met het tienteen, uiteindelijk toch weer gaat over Babel. En dat Babel de hoofdstad zal zijn van dat wereldrijk. En bovendien dat het dan dus de voortzetting is van het Griekse Rijk. Want in het Griekse Rijk hield de geschiedenis van Babel op. En werd Babel verruineerd. En als het in de toekomst hersteld zal worden, dan betekent dat iemand treedt in de voetsporen van Alexander de Grote. En dat is wat Saddam Hussein maar al te graag zou doen. En dat kun je gewoon in de krant lezen, bij wijze van spreken. Maar je zou dat dan toch ook willen lezen. Ik mag geen namen meer noemen dan, maar zou je toch ook willen lezen in de evangelische literatuur. Die zich bezighoudt met de bestudering van de profetieën. Dat weet je dan toch graag. En waarom dan niet? Ja, omdat men vasthoudt aan dingen die nu eenmaal honderden jaren zo geleerd zijn. En die weliswaar niet eens helemaal onjuist waren, maar die dan toch gedeeltelijk onjuist waren. En dat is maar waar het om gaat. We praten elkaar na, in plaats van dat men de Bijbel bestudeert. Daar zit het grote probleem. Dat meen ik echt. Wij zouden de schriften onderzoeken. Wij zouden acht geven of merken op het profetisch woord. De Heer zelf zegt het, Petrus zegt het, enzovoort. Lijkt mij duidelijk genoeg. Dat is wat wij zouden doen. En de gedachte is ook dat waar wij dat zouden doen, zouden wij ook inderdaad deze dingen tevoren weten. Want de Heer maakt aan de zijnen van tevoren bekend wat hij zal doen. Niet op magische wijze, maar gewoon via zijn woord. Maar dat is ook een vast Bijbels gegeven. Kun je ook niet protesteren, maar dat is gewoon niet anders. Zo steekt het in elkaar. Men zal trouw blijven aan de Heer en hij zal zich openbaren. Hoe dat ook zij, wat wij verwachten voor de toekomst, is niet alleen zo'n verbond tussen de Joodse staat en de Arabische wereld in het algemeen, zal ik dat maar zeggen, in het bijzonder dan met de leider der Palestijnen, want dat is wat ik ervan maak. Nou ja, wat ik erin lees. Wij zouden dat verwachten, maar we zouden ook verwachten dat weliswaar daardoor vrede zal ontstaan, althans aanvankelijk en min of meer in het Midden-Oosten, maar dat het na 3,5 jaar zou leiden tot allerlei gebeurtenissen die uiteindelijk de verwoesting van Jeruzalem tot gevolg zullen hebben. En ik weet dat velen worden boos, niet omdat men zegt dat het onbijbels is, maar omdat men vindt dat het zo niet mag gebeuren. Dus mag ik het zo niet zeggen. Daar begrijp ik dus niets van, maar het is echt waar. Het is me meerdere malen ronduit zo gezegd. Men wil niet dat het zo gebeurt. Men vindt dat God dat niet mag doen. En als wij in de Bijbel lezen dat God het zal doen, mogen we dat niet zeggen.
God wil het ook niet.
God wil het ook niet. Ja, dat is maar hoe je het zegt. Gods wil is wel degelijk de verwoesting van een Jeruzalem, wat beheerst wordt of gebouwd wordt door een ongelovig volk. Maar God wil niet dat ze ongelovig zijn. Maar vervolgens, God heeft gezegd dat ze ongelovig zouden zijn. Helaas. En dat hij dan dus Jeruzalem alsnog zal verwoesten. Om alsnog en nu definitief de vervulling te brengen van al zijn beloften. Niet in de dagen van Nebukadnezar, niet in de dagen van de Babyloniërs dus, niet in de dagen van de Romeinen, maar in de dagen van de wederkomst van Christus. Ik kan het ook niet helpen. Dat het triest is voor de Jood. Ja. Maar ik zeg ook altijd, we hebben een goede boodschap voor de Jood. Punt 1. Hij zou moeten komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dan wordt hij toegevoegd aan de gemeente met een hemelse erfenis. Dat wil zeggen, dan wordt hij een burger van Jeruzalem. Maar dan het Jeruzalem dat boven is. Dat is nog altijd beter dan het Jeruzalem dat beneden is. En als een Jood dan helemaal niet tot geloof wil komen, heb ik altijd nog een boodschap voor hem. Namelijk dat hij dan toch in ieder geval zou zorgen zo ver mogelijk bij Jeruzalem vandaan te blijven. Want daar zal de toorn Gods worden geopenbaard. En in plaats daarvan wordt dikwijls geleerd dat de Jood naar Gods wil zou handelen als hij nu zou remigreren, of hoe je dat maar noemen moet, dat weet ik nooit precies, naar de Joodse staat. Zo van: God wil dat alle Joden nu in onze dagen teruggaan naar Jeruzalem. En het wordt dan als evangelische waarheid beschreven, hoor. Dat is echt waar. Met daaraan vastgekoppelde gedachte dat elke Jood vanzelf toch wel behouden wordt. Wat helemaal een dwaze gedachte is natuurlijk. Dat is een leer van alverzoening. Maar dan alleen toegepast binnen Israël. En diezelfde mensen beschuldigen mij van dat ik leer van alverzoening leer. Ze dezelfde. Zeker wel. Dat is helemaal bespottelijk, hè. Maar zij geloven dat een Jood vanzelf al behouden wordt, omdat hij nu eenmaal behoort tot het uitverkoren volk. Maar dat is niet waar. Wij zijn het uitverkoren volk. Op grond van geloof. En elke Jood die tot geloof komt vandaag, maakt op grond van zijn geloof deel van het uitverkoren volk. Maar dat is dan wel het hemelse volk, namelijk de gemeente. Er is geen onderscheid. En wat de toekomst betreft, wel, het is niet naar de wil van de Heer dat het volk teruggaat naar Jeruzalem of naar Judea of hoe het me heten mag. De Heer heeft duidelijk gezegd: dit is mijn land en je mag erin wonen voor zover je mijn stem gehoorzaam bent. Ben je mijn stem niet gehoorzaam, zet ik je eruit. En dat is dus bij meerdere gelegenheden gebeurd. En mijn grootvader zou zeggen: het stoute jongetje wat door zijn vader de kamer is uitgestuurd, komt in onze dag gewoon eigen beweging zomaar weer de kamer binnenlopen. En toen zei hij: wat denk je dat vader dan zal doen? Nou schreef hij dat 45 jaar geleden. Nou rekenen, 45 jaar geleden. Dus dat weten we nou niet meer wat de vaders in 1950 dan deden. He? Maar het is niet best dan, he? Dan zwaait er wat. Nou, dat is wat het Joodse volk nu doet. In ongeloof en dus in opstand tegen God en zelfs zeer provocerend terugkeren naar het land. Dat is wat gebeurt. Dus de boodschap moet zijn dat men zal geloven in de Heer Jezus. Maar ik neem aan, als iemand het evangelie verstaat in onze dagen, zal hij geen behoefte hebben, ook niet als Jood, om terug te keren naar Palestina om daar te gaan wonen. Want het volk waarvan hij dan deel uitmaakt heeft niet een aardsburgerschap, maar een hemelsburgerschap. Dat is de gedachte. En voor zover men terugkeert en alsnog tot geloof komt, dat zullen er overigens maar zeer weinig zijn, maar voor zover dat gebeurt, zal men alsnog het land moeten verlaten op de bekende wijze. U weet wel, door de Olijfberg heen naar de woestijn vluchten. Want niet zou men in ongeloof zelf terugkeren in eigen kracht, maar men zal op grond van geloof door de Heer zelf terugverzameld worden. En zelfs door de gemeente terugverzameld worden. Maar dat even terzijde, naar het land. Zodat wie zich daar ook bevindt in het land, iedereen gaat eruit. En gewoonlijk, normaal gesproken, door de dood, door te sterven. En dat is wat de grote verdrukking voor het volk inhoudt. En of we dat nou leuk vinden of niet, of we dat nou begrijpen of niet, het is Bijbelse waarheid. En we zouden daarna ons best doen om die dingen inderdaad te begrijpen en ons zogeheten rechtvaardigheidsgevoel te onderwerpen aan Gods rechtvaardigheid. Dat is waar het gaat. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is nu alweer lang tijd voor de pauze. Zal ik nou eens mijn best doen om te gaan naar Zacharia, want ik was nog wel een eentje verdwaald. Ik denk, ik hou een inleiding vanuit hoofdstuk 7 naar hoofdstuk 8, maar ik kwam heel ergens anders terecht. Dat kan zo gebeuren. In Zacharia 7 wordt dus feitelijk aangekondigd dat nog wel eens een keer vaker het volk in ballingschap gebracht zal worden. Niettemin, in hoofdstuk 8 wordt aangekondigd dat het uit die toekomstige ballingschap alsnog zal terugkeren. En bij wie u dat goed in de gaten te hebben, betekent tegelijkertijd dat men nooit mag en kan zeggen dat deze profetieën over beloofde zegeningen voor Israël, want dat staat boven hoofdstuk 8, dat die vervuld zijn geworden in de eerste komst van Christus, waarbij onder Israël moet worden verstaan de kerk. Dat kan niet, Want waar het om gaat is dat het volk eerst opnieuw in ballingschap gebracht zou worden en daaruit zou worden terugverzameld. Hetzelfde volk wat in ballingschap zou gebracht worden, zou weer terugverzameld worden vanuit de heidenen. En als het Joodse volk in ballingschap gaat en daarna wordt de gemeente verzameld, dan is dat gewoon wat anders. En je moet dus verwachten dat ditzelfde Joodse volk alsnog in de toekomst zal worden terugverzameld. Het ging in de ballingschap opnieuw sinds de eerste komst van Christus, dus kort na Handelingen zal ik maar zeggen. En het zal in de toekomst alsnog terugverzameld worden. Dat is wat uitgebreid besproken wordt in Zacharia 8 en het gaat daarbij in elk geval over wat wij het duizendjarig rijk noemen. Er staat, daarna geschiedde het woord des Heeren der Heerscharen tot mij zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb geijverd, maar het kan ook zijn, ik zal ijveren, over Sion met een grote ijver, ja met grote grimmigheid heb ik over haar geijverd, alzo zegt de Heere, ik ben wedergekeerd, maar het kan het zo goed zijn, ik zal wederkeren, tot Sion, en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. Even onder ons, weet je hoe dat komt dat de eerste zin vertaald wordt met ik ben wedergekeerd en dat de rest van de zin ineens vertaald wordt in de toekomende tijd en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen? Dat komt gewoon omdat de vertalers hebben afgesproken dat als het woordje en ervoor staat, dan vertaalt men het met de toekomende tijd of in de toekomende tijd. Dus en ik zal. En dat het zullen is, dat komt vanwege het woordje en ervoor. Het is gewoon een afspraak die men gemaakt heeft, maar het is bepaald niet gebaseerd op de vorm van het werkwoord. Nou, laat maar zitten, de rest is grammatica, daar hebben we het niet over. Maar je kan dus net zo goed vertalen, ik zal wederkeren tot Sion en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen, dat is Sion uiteraard, en Jeruzalem zal geheten worden een stad der waarheid. En de berg des Heeren der Heerscharen zal geheten worden een berg der heiligheid. En die berg is uiteraard gewoon Sion. Dus over Jeruzalem gaat het, namelijk over Sion. Een verwijzing naar de plaats van de troon van David in Jeruzalem. En begrijp je me goed, hoofdstuk 7 eindigde met ik heb hen weggestormd, weggeblazen door mijn wind, door mijn geest. Ik heb hen weggestormd onder alle heidenen welke zij niet kenden. En het land werd achter hen verwoest, zodat er niemand doorging, nog wederkeerde. Want zij stelden het gewenste land tot een verwoesting. En zo is het geweest sinds de eerste komst van Christus. Want staat wel in de verleden tijd, vers 14, het laatste vers van hoofdstuk 7. Zodat wij denken dat het gaat over de ballingschap van het Joodse volk die nu in de dagen van Zacharia achter de rug is. Maar het kan net zo goed in de toekomende tijd staan en dus spreken over wat later zal gebeuren wanneer het volk weer in ballingschap zal gaan. En dat is ook gebeurd sinds de dagen van de Nieuwtestamentische geschiedenis. Met de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. Sindsdien is het land overwegend verwoest geweest. Dat is het eigenlijk nu nog, maar vooruit. Nou ja, het is nog steeds een soort woestijn. Met hier en daar een dorpje. Dat is wat het is. Maar goed. De Heer zal terugkeren, zegt hij. Vers 3. Ik zal wederkeren tot Sion. Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. En Jeruzalem zal heten stad der waarheid. U weet dat de wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid. Nieuw verbond dus. Waarheid is door Jezus Christus geworden. En als Jeruzalem heet de stad der waarheid, is het dus een Jeruzalem waarin het nieuwe verbond heerst. En niet de wet, niet het oude verbond. En dus komt dat tot stand door, staat er ook bij, door de wederkeer van de Heere tot Jeruzalem. Zijn wederkomst namelijk in ditzelfde vers, vers 3. Dan vers 4, alzo zegt de Heer der Heerscharen, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. En ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen. En de straten van die stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes, jongetjes dus, en meisjes, spelende op haar straten. En dit is het beeld van een Jeruzalem wat al jaren, en dus generaties lang, vrede heeft, is de gedachte. Met zeer oude mensen en zeer jonge mensen, en dus al enige generaties minstens, vrede. Alzo zegt de Heer der Heerscharen, omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel deze volks in deze dagen, zou het daarom ook in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heer der Heerscharen. Nou, een wonder zal het zijn, maar dit is het wonder van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk uiteraard. Gepaard gaan met het nieuwe verband en de onderwerping van alle heidenen. Daar eindigt trouwens dit hoofdstuk min of meer ook mee. Dus in ieder geval wat het is, generaties lang vrede, waarheid, met nadruk, en namelijk onder het nieuwe verbond. Alzo zegt de Heer der Heerscharen, vers 7, zie, ik zal mijn volk, Ami, mijn volk verlossen. Maar mijn volk is per definitie een gelovig volk. Want het ongelovige volk heet niet mijn volk, maar heet niet mijn volk. Dat heb ik nagevraagd aan Hosea. En daarna aan Paulus en Petrus. Lo ami, niet mijn volk. Dat is de aanduiding van het volk in onze dagen. En ami, vertaald met mijn volk, hier ook, is de aanduiding van een gelovig Israël. En een gelovig volk zal verlost worden uit het land des opgangs en uit het land des nedergangs der zon. Dat wil zeggen, van oost naar west, van oost en west, zullen zij verzameld worden. Van over de hele wereld is de gewone gedachte. Elders heet het, vanuit de vier hoeken der aarde, of vanuit de vier hoeken des hemels, de winden des hemels, wat er maar wezen mag, maar vanuit alle richting. Want men was immers onder alle heidenen, 7 vers 14, men was onder alle heidenen verstrooid. Maar mijn volk zal verlost worden. Eigenaardig is dat er niet staat dat het gaat om Joods volk, of om het volk Israël, niet om 2, niet om 12, niet om 10 stammen, maar gewoon mijn volk. Want het berust niet op afstamming, het berust op geloof. In elk geval in de eerste plaats. En dan vers 8, ik zal hen herwaarts, hierheen betekent dat, naar hier. Ik zal hen herwaarts brengen, opdat zij in het midden van Jeruzalem wonen zullen. En ze zullen mij tot volk zijn, en ik zal hun tot God zijn. Dat heb ik nagevraagd aan Jeremia, en daarna aan de schrijver van de Hebreeënbrief. En beide zeggen, dit gaat over het nieuwe verbond. Want onder het nieuwe verbond, Jeremia 31, wordt gezegd, ze zullen mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn, enzovoorts. Aangehaald natuurlijk in Hebreeën 8 onder andere. Dus dit is echt een uitspraak over de dagen van het nieuwe verbond, zoals het gevestigd wordt over Israël. Ja, dat is 1000 jaar, maar dat kan ook nog anders, maar daar kom ik zo op. Nee, daar komen we meteen op. Vooruit dan. Daar komen we meteen op. Natuurlijk gaat het over de 1000 jaar, over de openbaring van het koninkrijk. Maar ik zou niet weten waarom het ook niet gaat over de verborgenheden van het koninkrijk. Met dien verstande dat in onze dagen Gods volk verzameld wordt van alle windrichtingen, van oost en west. En van noord en zuid. En woont inderdaad in Jeruzalem. Toen heb ik weer eens even wezen vragen bij de schrijver van de Hebreeënbrief. Die zei, ja, maar natuurlijk is het Sion en Jeruzalem, Hebreeën 12. Maar wel een Jeruzalem dat boven is, het hemelse dan wel het ontastelijke Sion. Dat is nu zo. Want achter deze uitspraken is natuurlijk wel degelijk de gemeentelijke waarheid verborgen. Dat kan niet missen. Maar de letterlijke mag je daarbij niet ontgaan. Het oude probleem is immers dat dispensationalisten, bedelingen mensen heet ze weten, dat vind ik ook een rare term, dispensationalisten de neiging hebben om te vragen, waar gaat het over? Gaat het over het koninkrijk of gaat het over de gemeente? En ze lezen dit, zeggen nee, dit gaat wel over het koninkrijk, dus gaat het niet over de gemeente. Maar de vraagstelling is verkeerd. Want dan geven wij multiple choice, leggen wij de Heer voor en zeggen, Heer, u moet wel even kiezen, gaat het nou over dit of gaat het nou over dat? En de Heer zegt niet, gaat over de openbaring van het koninkrijk, hij zegt ook niet, gaat over de verborgenheden van het koninkrijk, hij zegt, gaat over allebei, maar je mag geen twee hokjes zwart maken, want dan wordt het zo ingewikkeld van. Kijk, dat is het probleem. Men stelt de verkeerde vragen. Je moet vragen, waar gaat het over? Gaat het over de openbaring van het koninkrijk? Het antwoord is ja, ongetwijfeld. Of gaat het over de dagen waarin wij leven? Dan is het antwoord ja, ongetwijfeld. Dat is het probleem. Je moet niet suggestieve vragen stellen. Je moet het openlaten en bestuderen. En hetzelfde doe je met Jeremia 31. De Heer zou een nieuw verbond sluiten. Met wie? Met Israël. Ja, met Israël. Ja. Maar met allen die komen tot aanvaarding van die God van Israël. En allen die maar tot Israël willen toetreden. Gaat het dan over het koninkrijk straks in de toekomst? Ja, daar gaat het over. Natuurlijk wel. Maar het gaat net zo goed over de dagen waarin wij leven. En dat blijkt onder andere dan weer uit die Hebreeënbrief. Want wij leven onder het nieuwe verbond. Het wordt op ons van toepassing gebracht. En niet alleen Hebreeën, maar zelfs de eerste Korinthebrief spreekt. En de tweede Korinthebrief zelfs heel expliciet spreekt erover. Over dat nieuwe verbond waaronder wij leven. Dat moet je dan niet wegredden. Dat doen ze dan, hè, soms. Hè. Sommigen gaan te ver. En die zeggen, dat kan niet kloppen. Dus gaat Korinthe, spreekt nog over de dagen waarin de apostelen niet beter wisten.
Vroege brieven.
Vroege brieven. Ja, vroege brieven, precies, broeder. Vrouw gebruiken. Toch? Vroege brieven. Maar dan zijn het vroege brieven, maar dat is een nette manier om te zeggen, toen wisten ze nog niet beter. Ze waren wel apostelen en ze waren profeten, maar ze wisten nog niet beter. Heb je dat? Dan zeg je gewoon, God wist nog niet beter, want die wordt geacht door de profeten te spreken. Maar goed, niettemin, men schijnt dat te kunnen veranderen, toen wist men nog niet beter enzovoorts. Hè? En als er dan een late brief is waarin dezelfde dingen staan, dan zeggen we, nou ja, dat gaat vast over de toekomst straks. Dus je valt er altijd precies tussen. En zo kun je alles wegredeneren. Ik heb het geprobeerd. Ik kan alles wegredeneren op die manier.
Ik heb het met verbazing gezien te lezen.
Ja. Ik kan met groot gemak kan ik zelfs brieven als Efeze en Colossense kan volstrekt wegredeneren naar een andere bedeling. Ik heb niet de minste moeite mee. Moet ik alleen de Bijbel geweld aan doen. Maar het is te verdedigen. Waarom? Omdat het gewoon nieuwtestamentische waarheid is waaronder wij leven nu in een bepaald opzicht en waaronder zij zullen leven in een bepaald opzicht in de toekomst. En dat is de gemeenschappelijke basis. En waar dus zoveel overeenkomst is, kun je dus elke brief naar elke periode wegredeneren. Als je de klemtonen maar legt waar je wil en andere schriftplaatsen moet je gewoon overheen lezen en anders verklaren. Dus echt waar, dat is makkelijk te doen. Vooral voor mensen die de Bijbel niet zo goed kennen. Maar daar zit het probleem natuurlijk, hè. Bij fragmentarische kennis. Maar goed, ik probeer toch de draad weer op te nemen. Er staat verzacht, ik zal hen hierheen brengen dat ze in Jeruzalem wonen zullen. Dat gebeurt straks met Israël in de toekomst. Natuurlijk, maar het gebeurt met ons ook. En wij zijn Ami, zei Petrus en zei Paulus. Wij zijn het volk Gods en wij worden verzameld. Naar Jezus heen, zegt het lied. Zij worden verzameld uit ieder land, één voor één, naar Jezus heen. Maar dat gaat ook niet over Israël, dat lied. Het gaat over de gemeente. En terecht. En ik zal hun tot God zijn in waarheid en gerechtigheid. Wel, die God is toch onze God in waarheid en gerechtigheid? Ik kan niet missen. Maar dat zal ook zo zijn in de toekomst van dit Joodse volk. Alzo zegt de Heer der Heerscharen, laat uw handen sterk zijn. Gij lieden die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond der profeten, die geweest zijn ten dagen als de grond van het huis des Heeren der Heerscharen gelegd is, dat de tempel gebouwd zal worden. Want dit zijn natuurlijk de dagen, deze van Zacharia, de dagen waarin die tempel gebouwd zal worden en waarin het fundament gelegd was. Het was 2 jaar ervoor trouwens. Zoals uit de datering van hoofdstuk 7 vers 1 blijkt. Maar daar gaat het nou verder niet om. Dat is ook leuk, hè? 2 jaar daarvoor. Maar goed. Maar in deze dagen waren er profeten. En naar deze profeten zou men nu luisteren, zegt hij. Luister nou naar deze profeten. Die vorige profeten hebben de vaderen niet nageluisterd, maar luister nou naar deze. Want het leggen van het fundament van de tempel is niks meer of minder dan een beeld van de opstanding van Christus. Die volgens de nieuwtestamentische profeten, Paulus, Petrus, de apostelen dus, het fundament is wat gelegd is en wij zouden daarop bouwen. Want deze tempel die gebouwd zou worden is in de historie eerst de uitbeelding van de gemeente en daarna is het de uitbeelding van het herstel van Israël. gebouwd op hetzelfde fundament. Een volk gods, een huis gods, een koninklijk priesterdom. Allemaal tot je dienst, dezelfde waarheid. Het enige verschil is dat het in onze dagen om hemelse dingen gaat en in de toekomst om aardse dingen. Maar dat verschil wordt hier in Zacharia 8 toch niet gemaakt. En dus is het beide waar en wel twee keer. Net zo goed als het verhaal over de verwoesting van Jeruzalem beide waar is en ook twee keer. Dat is heel makkelijk hoor. Vers 10. Want voor die dagen, vroeger namelijk, bij de vorige profeten, uit hoofdstuk 7, voor die dagen kwam des mensen loon teniet. Men ontving te weinig loon. En het loon van het vee was geen. Of van het volk, want vee is gewoon een beeld van volk. En de uitgaande, de inkomende hadden geen vrede vanwege de vijand. Dat wil zeggen, het was gevaarlijk om uit te gaan, het was gevaarlijk om weer binnen te komen. Jeruzalem uit, Jeruzalem in. Vanwege de vijand die Jeruzalem belegerde en altijd bedreigde. Want ik zond alle mensen en ieder tegen zijn naaste. Dat wil zeggen, de Heer zelf deed dat en zond de vijand tot naar Israël en naar Jeruzalem. En hij zal dat in de toekomst alsnog doen. Hoofdstuk 14 van Zacharia. Ik zal alle heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem. Dat is weliswaar al een keer gebeurd, maar uiteindelijk zal het nog een keer gebeuren. En dat was 11. Maar nu zal ik aan het overblijfsel deze volks niet wezen gelijk in de vorige dagen. Spreekt de Heer de Heerscharen. Namelijk, de Heer zal aan het overblijfsel van dit volk zegeningen geven. Waarmee wij terechtkomen bij de uiteenzetting in Romeinen 11 van de apostel Paulus over een overblijfsel wat er ook was in zijn dagen en dus in onze dagen. En het overblijfsel blijkt een overblijfsel te zijn op grond van geloof en naar de verkiezing van Gods genade. Zodat we ook in deze tekst, maar er zijn er honderden zo, lezen dat inderdaad niet alle Israëlieten of alle Joden behouden zullen worden. Het is altijd een overblijfsel, een minderheid. Staat hier dus ook, hè? Dat wat overleeft, dat wat door de Heer gespaard geworden is, op grond van geloof. Nu zal ik aan het overblijfsel deze volks niet wezen gelijk in de vorige dagen, spreekt de Heer de Heerscharen. Want het zaad zal nu, voor het overblijfsel, voorspoedig zijn. En de wijnstok zal zijn vrucht geven. En de aarde zal haar inkomen geven. Dat wil zeggen, er valt regen op. En de aarde draagt dan vrucht. Dat heb ik ook nagelezen in Hebreeën, hoofdstuk 6. Maar goed. De aarde zal haar inkomen geven en de hemelen zullen hun dal geven. En ik zal het overblijfsel deze volks dit alles doen erven. En niet alleen wordt hier gesproken over de hernieuwde vruchtbaarheid van het land, maar er wordt in het bijzonder gesproken over de vruchtbaarheid van het volk. Want het blijft zo dat de term de aarde in de Bijbel ook veelal gebruikt wordt voor het volk als zodanig. Eretz Israël, het land Israël, maar daarmee het volk Israël. En de kwestie van de wijnstok, de vraag zou moeten zijn, waarom wordt uit alles wat er zoal verbouwd kan worden, nou specifiek de wijnstok genoemd? Omdat de wijnstok een beeld is van het verbond met Abraham. Dus verbond der belofte en dus de aankondiging van het nieuwe verbond en daarmee van eeuwig leven. Want de vrucht van de wijnstok is het bloed des Nieuwen Testaments. En dus gaat het over het nieuwe verbond. De wijnstok zal alsnog vrucht dragen, betekent gewoon de belofte zal alsnog vervuld worden. En dus het volk zal wedergeboren worden, de geest ontvangen, eeuwig leven ontvangen en roep maar eten mag. Goed. En bovendien staat er, ik zal het overblijfsel deze volks dit alles doen erven. Dat is makkelijk genoeg, want de term erven wordt sowieso in verband gebracht met het nieuwe verbond. De erfenis is namelijk uit, waaruit is de erfenis? Uit de belofte, dus ben je weer bij de wijnstok. Dat betekent het nieuwe verbond komt voort uit het verbond van de belofte met Abraham. Galaten 3 spreekt er uitgebreid over. En de erfenis is niet uit de wet. Dus ook dat begrip erfenis spreekt daar al over. Nou, dan verder. En het zal geschieden gelijk als gij, o huis van Juda, en gij, o huis Israëls, Weet u nog? De Heer zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten. Daar gaat het dus over. Gelijk als gij, o huis van Juda, en gij, o huis Israël. Leuk, hè? Want tot wie wordt dit gezegd? Daar, Jan. Dat zeg ik tot Jan, dus. Hè. Tot wie wordt dit gezegd? Tot Juda. Ja, want Zacharia treedt op te midden van Juda, het Joodse volk, niet de misdaden. Gij, o huis van Juda, en gij, o huis Israëls, zodat huis Israëls de aanduiding is van de 10 stammen van Israël, die waren hier al een paar honderd jaar zoek. Leuk, hè? Zodat je hier ook de aankondiging vindt van het herstel, in ieder geval ook van de 10 stammen van Israël. Nou, gelijk als gij, Juda en Israël, geweest zijt een vloek onder de heidenen, alzo zal ik u lieden behoeden en gij zult een zegening wezen. Vreest niet, laat uw handen sterk zijn. Want alzo zegt de Heer der Heerscharen, gelijk als ik gedacht heb u lieden kwaad te doen, toen mij uw vaderen grotelijks vertoornden, in het verleden, zegt de Heer der Heerscharen, en het heeft mij niet berouwd, alzo denk ik wederom in deze dagen, waarover nu gesproken wordt, maar dat zijn dus de dagen van het nieuwe verbond, om goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Waarna de vraag is, maar waar is Israël? Leuk, hè? Weer zoek. 10 stammen zijn weer weg. Toch? Kom even boven water, verdwijnt weer. He, heb je dat? Leuk, hè? Ja. Dat zeg ik niet voor niks, hoor. Dat komt zo nog. En dan staat er, dit zijn de dingen die gij doen zult. En dat spreekt dus over het nieuwe verbond. Hoe men zou leven onder het nieuwe verbond. Spreek de waarheid en ieder met zijn naaste. Letterlijk geciteerd in Efeze 4 vers 25. Dus als ik wil aantonen dat Efeze 4 met de gemeente niets van doen heeft. Dan zeg ik nou, Efeze 4 vers 25 is geciteerd uit Zacharia. En daar gaat het over Israël en over het koninkrijk. Straks in de toekomst. En dus, aangezien Efeze 4 hieruit citeert, is Efeze 4 dus ook niet op ons van toepassing. Maar straks pas in de toekomst. Begrijp je wel? En als dat niet waar is, en het is niet waar, dan is het dus zo dat deze uitspraken die hier oppervlakkig gezien spreken over het herstel van Israël straks in de 1000 jaren, dat diezelfde uitspraken van toepassing gebracht worden ook op de gemeente in onze dagen. Want dat gebeurt zo in Efeze 4 vers 25. Maar u weet dat er dat feitelijk heel Efeze zo in elkaar steekt. Hè? Alles ontleent aan een oud-testamentische profetie. Ik heb er laatst natuurlijk uitgebreid over geschreven. En tot mijn verbijstering kwam ik later nog allerlei schriftplaatsen tegen die ik over het hoofd gezien had. Dus ik heb het weer niet goed gedaan. leuk hè. Ja, gewoon profetieën vergeten. Maar laat me zitten, dit was ook wel voldoende, hè. Nou, daar staat er, vers 16, dit zijn de dingen die gij doen zult, spreek de waarheid en ieder met zijn naaste, levend onder het nieuwe verbond, namelijk, oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. Want waarheid en vrede zijn de kenmerken, nou sommige van de kenmerken van het nieuwe verbond. En men zal naar die maatstaven oordelen en dus recht doen, naar waarheid en met het doel de vrede te dienen. En dat spreekt dus over de heerschappij feitelijk van het nieuwe verbond. Nou, en denk niet de een des anderen kwaad in uw liederhart. En heb de valse eed niet lief, want al deze zijn dingen die ik haat, spreekt de Heer. Nou, dat had net zo goed kunnen staan in de Nieuwtestamentische brief. Die van, denk niet de een des anderen kwaad, dat staat ook inderdaad in de Nieuwtestamentische brief. Hè? Nou, dan vers 18. Wederom geschiedde het woord des Heren der Heerscharen tot mij zeggende, alzo zegt de Heer der Heerscharen, let nou even op, dat heb ik vorige keer verzuimd, want ik had mijn aantekeningen helaas thuis laten liggen. Maar hier staat het gewoon, het vasten der vierde en het vasten der vijfde en het vasten der zevende en het vasten der tiende maand. In vier verschillende maanden dus. Zal voor het huis van Juda tot vreugde en tot blijdschap en tot vrolijke hoogtijden wezen. Hebt dan de waarheid en de vrede lief. Het nieuwe verbond dus weer. Want de gedachte is dat, waar men leeft onder de waarheid en de vrede van het nieuwe verbond. En onder de heerschappij van de koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Dan heeft men geen reden meer tot vasten, maar in tegendeel reden tot vreugde. En de herinnering aan de verwoesting van Jeruzalem in al die vier vaste perioden wordt dan omgezet in vreugde, omdat inmiddels Jeruzalem herbouwd is. Het zij letterlijk in de toekomst, en de tempel ook dus, letterlijk in de toekomst. Het zij overdrachtelijk, geestelijk dus, in onze dagen. En toen vroegen de Joden aan de Heer, waarom vasten u en uw discipelen niet? Had je het weer, hè? Ze deden niet mee aan het vasten. Welk vasten? Nou, dit vasten. Het vasten in de tiende maand, vanwege de herdenking van de belegering van de stad, beschreven in Jesaja 52, vers 4 en 5. Dit vertel ik voor de statistiek. En voor de band, dan kun je hem even stilzetten. Het vasten in de vierde maand vervolgens, volgens Jeremia 52, vers 6, ter herdenking van de inname van Jeruzalem door Nebukadnezar. Het vasten in de vijfde maand, volgens 2 Koningen 25, vers 8 en 9, ter herdenking van de verbranding van de tempel. Makkelijk in de vierde maand Jeruzalem ingenomen, maar in de vijfde maand de tempel verbrand. En dan het vast in de zevende maand, eveneens 2 Koningen 25, vers 25 en 26. De herdenking van de moord op stadhouder Gedalia en de aanleiding dan tot de vlucht van de nog levenden naar Egypte. Nou goed. In dit vers, Zacharia 8, vers 19, komt de Heer dus via de profeet terug op de vraag naar moet ik vasten? In hoofdstuk 7, vers 3. Speciaal in de vijfde maand, maar die vijfde maand was dus de herdenking van de verbranding van de tempel, om precies te zijn. En hier ging het om een herstel van de tempel, dus de vraag is gerechtvaardigd. Maar in vers 19 van Zacharia 8 staat dat vasten zal worden omgekeerd in het tegenovergestelde, namelijk het zal worden tot vreugde, blijdschap, tot vrolijke hoogtijden. Maar alleen voor degene, kennelijk, die de waarheid en de vrede liefhebben. En wat is dat, de waarheid? Dat is Christus, uiteraard. En wie is onze vrede? Ook hij is dus waarheid en hij is de vrede. Hem zouden zij liefhebben. Vers 20, alzo zegt de Heer der Heerscharen, nog, en dus alsnog, zal het geschieden dat de volken en de inwoners van vele steden komen zullen, van heidense steden dus, en de inwoners der ene stad zullen gaan tot die van de andere stad, zeggende, laat ons vlijtig heen gaan om te smeken bij het aangezicht of voor het aangezicht van Jehovah, en om de Heer der Heerscharen te zoeken. Want de term Heere der Heerscharen wordt gebruikt juist in verband met het feit dat de Heer de God is van alle volkeren. Ook nu dus, vandaar dat de term in het Nieuwe Testament ook staat, maar dan onvertaald, Jehovah Zebaot, de Heere Zebaot. Men zal niet alleen de Heere van Israël, maar de Heer der Heerscharen zoeken. En men zal elkaar oproepen om dat te doen, maar er staat er fijntjes achter, ikzelf zal ook heen gaan. Waarbij de gedachte is dat feitelijk in de loop der geschiedenis het Joodse volk weliswaar de heidenen zou oproepen om te naderen tot de heren der heerscharen, maar zelf deed men het niet. Weet u wel? En ze predikten de wet, maar zelf hielden ze de wet niet. Romeinen, hoofdstuk 2 of hoofdstuk 3, hier staat het allemaal. Maar hier staat, men zal elkaar aansporen, oproepen om heen te gaan. Heb ik eens nagevraagd aan de schrijver van de Hebreeënbrief. Die zei inderdaad, wij zouden elkander aansporen. En dat zoveel te meer als we zien dat de dag nadert. We zouden elkander aansporen tot opscherping der liefde en der goede werken. En elkander aansporen om de onderlinge bijeenkomst niet na te laten. De onderlinge bijeenkomst namelijk voor de troon der genade in het heiligdom, namelijk in de hemel zelf. Heb je dat zo gauw? Hè? Gelukkig. Waarmee maar we zien dat deze woorden ook gewoon kunnen worden toegepast op onze tegenwoordige bedeling. Nou, Vers 22. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen, heidenen dus, komen om de Heer der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht des Heeren te smeken. In de 1000 jaren zal dat ongetwijfeld gebeuren, maar in onze dagen toch ook. Wij naderen toch tot dat Jeruzalem, wij zijn toch gekomen tot dat hemelse Jeruzalem, Hebreeën 12, en we zoeken daar het aangezicht van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij heidenen, voor het gemak zeg ik maar heidenen. En dan, alzo zegt de Heer der Heerscharen, en daar werk ik nou een poosje naartoe, naar dit vers natuurlijk, en word ik speciaal aangekondigd, alzo zegt de Heer der Heerscharen, dus wordt opnieuw gezegd, de Heer spreekt, let op wat er nu komt, het zal in die dagen, welke dagen? Het zal in, ja die van het nieuwe verbond natuurlijk, het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen, uit allerlei tongen der heidenen, en via de tongen komen we bij het spreken in tongen. En dus komen wij terecht in onze bedeling. Hebben die? Pinksterdag en verder. Korinthe zo, spreken in tongen. De dagen waarin de Heer door lieden van andere lippen tot het volk zou spreken. Maar dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodse man. Letterlijk staat er van hem die een Jood is. Dat is 2 keer een enkelvoud. Met grote nadruk dus 1 Joodse man. Dus volgens de tegenwoordige Nederlandse spelling hoeft het woord Joods niet meer met een hoofdletter. Maar dat is volgens het boekje, maar daar hoef je niks van aan te trekken. Dat is zo, dat hoeft niet meer. Maar ik zou willen adviseren dan toch in elk geval het woord man met een hoofdletter te schrijven. Dat hoeft niet volgens het boekje, maar dan weten we tenminste wie het is. Toch? Die ene Jood, niet de Joden, niet Joodse mannen, die laat staan het Joodse volk, want zo wordt de tekst in onze dagen nogal eens toegepast. Zo van wij heidenen, wij moeten luisteren naar de Joden. Maar er staat, ze zullen grijpen de slip van een Joods, van hem die een Jood is. Of gewoon hem die Jood is. Dat is uiteraard Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En ze zullen zeggen, wij zullen met u lieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met u lieden is. Dit is merkwaardig. Want ze grijpen de slip van 1 Joodsman en zeggen, we hebben gehoord dat God met uw lieden meervoud is. En als wij bekend zijn met de Nieuwtestamentische brieven, dan begrijpen wij ogenblikkelijk dat het enkelvoud met nadruk slaat op Christus, maar dat het meervoud vervolgens slaat op niet alleen Christus, maar Christus inclusief de gemeente. Maar dat is wat het is. En degene die dus de slip grijpen van deze Joodse man, worden daarmee aan Christus toegevoegd en krijgen dus deel aan die gemeente. Dat is de gedachte. Toegepast op onze bedeling. En waarom toegepast op onze bedeling specifiek? Waarom pas ik nou dit vers specifiek toe op onze bedeling? Vanwege die 10. Want wij waren zojuist even, waren wij er 10 kwijt. Weet u nog? Juda en Israël. Maar vraag ging verder over Juda. En toen waren we Israël ineens kwijt. De 2 bleven genoemd worden dus, maar de 10 waren weg. Maar hier vind je de 10 terug. Want wie zijn die 10 mannen? Nou, Ruben, Simeon, Dan, Naftali, enzovoort. Hè? Die niet-Joodse stammen dus. Daar komt het op neer. En die grijpen de slip van 1 Jood, zodat deze hele uitspraak een uitspraak is over de gemeente van vandaag. Dat kan ik trouwens makkelijk bewijzen, vooropgesteld dat u een ouder verhaal uit mijn mond nog in gedachten hebt. Want wij kennen 1 Joodse man en wij weten ook dat er iets was met de slip van zijn kleed waarnaar iemand greep. Hè? Was dat wat of niet? De bloedvloeiende vrouw. Waarbij de heer onderweg was naar het dochtertje van Jairus, de overste van de synagoge. Synagoge is Joods, heeft met de tien stammen van Israël niks te maken. Die hebben nooit geweten wat een synagoge was, want ze waren lang in ballingschap voordat het Joodse volk de synagoge uitvond in Babel. Dat heb je toch, hè? Dus de overste van de synagoge en zijn dochtertje is een beeld van het Joodse volk. Maar dat stierf toen het dochtertje van Jairus, nou ja, wat ga ik allemaal weer zeggen, toen het vruchtbaar zou worden, omdat het nou eenmaal 12 jaar was, zodat het leven kon voorbrengen, stierf ze, ze verloor zelfs het leven. Maar toen was daar een andere vrouw, die al jarenlang vruchtbaar had moeten zijn, maar het niet was, want dat is de strekking van de bloedvloeiende vrouw, die kwam op datzelfde moment dat het dochtertje van Jairus stierf, kwam die vrouw tot de Heer, greep hem van achteraan, dus in het verborgen, in het geheim. Dat blijkt ook duidelijk uit de toelichting die de Heer geeft. Die doet net of hij zelf ook niet weet wie hem aangeraakt had. Wie heeft mij aangeraakt? Nou, de vraag is wie heeft hem aangeraakt? Die vrouw namelijk, die greep de slip van zijn kleed en in plaats van dat het dochtertje van Jairus vruchtbaar werd, werd zij vruchtbaar. Heb je die? Dat is wat het was. Nee, dat heb ik namelijk van dokter nagevraagd. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar zo stak het in elkaar. Het dochtertje van Jairus is een beeld van het Joodse volk. Het zou vruchtbaar moeten worden in de eerste komst van Christus, maar het gebeurde niet. In plaats van stierven en verdwenen die ballingschap. En de vraag is, wie is die vrouw? Dat vroeg de Heer ook. Wie heeft mij aangeraakt? En toen zei de discipel, dat weten wij ook niet. Kan iedereen wel zijn. En dat maakt de vraag des te klemmender. Wie is die vrouw? Nou, dat is makkelijk genoeg. De dochtertje van Jairus was de 2 stammen van Israël, het Joodse volk. En die vrouw was een beeld van de 10 stammen van Israël. En dat is dus een beeld van hoe de gemeente zou worden voortgebracht uit die vrouw die inmiddels vruchtbaar geworden is. 10 stammen die vruchtbaar geworden zijn, ontvankelijk zijn geworden voor het evangelie en hoe het maar heten mag. Het is hetzelfde als verhaal van de 10 Melaatsen die genezen werden. Toen kwam er maar 1 terug en dat was een Samaritaan. En Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. Dat is hetzelfde verhaal, hè. 10 worden genezen, het beeld van de 10 stammen van Israël. En wat eruit voorkomt, is uiteraard dan de gemeente. 1. Toen was de vraag, waar zijn de andere 9? Hè? Denk er maar zo van, nou, hoe dat zit. Nou, zo zit dat in elkaar. Dus, uiteindelijk, als je het 1 keer ziet, dan is het niet moeilijk. En hier vind je hetzelfde verhaal. 10 mannen uit allerlei tongen, dus uit allerlei volken, maar met de verwijzing naar het spreken in tongen en dus de prediking van het evangelie in andere dan de Hebreeuwse taal, door heidenen dus, die 10 mannen zullen grijpen naar de slip van 1 Jood. Dat is hetzelfde verhaal, die slip, die men zou grijpen en genezen worden. Zodat deze uitspraken in ieder geval in laatste instantie aan het eind van het hoofdstuk in verband worden gebracht met de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. En als u zegt, ja, maar misschien zal men in de toekomst, zullen heidenen ook grijpen naar de slip van een Jood die toevallig voorbij komt enzovoort. Dan zeggen, ja, dat kan wel wezen, maar waarom wordt zoiets dan met zulke grote nadruk verteld? Waarom dan 10 mannen? Wat is het dan met de slip? Een slip. Je weet wat die slip voorstelt? De zoon van het kleed, weet je wel. Dat staat voor het koninkrijk wat openbaar zou worden. De zomer zouden de tempel vullen, Jesaja 6. En dat soort dingen meer. Eventueel zou de slip zelfs afgesneden worden. Alzo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. Het gaat over het koninkrijk, de openbaring van het koninkrijk. Maar dat is wat hier uitgedrukt wordt dus, hè. Dus en als je dat zo niet toepast en gewoon algemeen dat de Jood in aanzien zal staan in het koninkrijk straks op aarde. Ja, maar waarom nou 10 heidenen die naar zijn slip grijpen en hoezo zouden ze naar zijn slip grijpen? Hè? Ik bedoel, dat betekent dan toch niks meer. Maar in het licht van de andere Bijbelse beelden is het duidelijk genoeg. Dus het is zeer nadrukkelijk de aanduiding van tegenwoordige waarheid. Daar moeten we het bij laten. Het is in ieder geval het einde van een betoog, want dit alles, hoofdstuk 7 en 8, was commentaar op de vraag, moeten wij nog vasten? De Heer zei dus feitelijk, dat zie je zelf maar de bedoeling is dat feest wordt. Maar let op de waarheid, let op de vrede, enzovoorts. Want door één Jood zal in de toekomst die vrede tot stand gebracht worden.